Geliefde gemeente, kort geleden hoorde ik de sirene van een brandweer. Ik hoorde dat die zo, ongeveer langs ons huis ging. En vrij kort achter ons huis stopte. En ik was nieuwsgierig genoeg om even naar het raam te lopen. En dan zag ik inderdaad een brandweer staan. En ik zag nog iets. Ik zag dat er een heleboel mensen net zo nieuwsgierig waren als ik. Alleen die hadden misschien wat minder schaamtegevoel of zo, die liepen ook de deur uit. Dus ik bleef veilig achter het raam staan, die andere mensen. Tenminste, ja, sommigen zullen waarschijnlijk ook wel gewoon van achter het raam gekeken hebben. Maar een deel van de mensen liep de deur uit en die kwam ook kijken wat er eigenlijk aan de hand was. Nu zag ik een stukje achter ons bij een huis, daar liepen de brandweermannen in en uit. Maar ik zag verder niks. Dus ik heb het erbij gelaten. Ik ben weer aan het werk gegaan. Maar als ik dat nou een paar keer zo zou meemaken. Brandweer. Geluid. Je ziet hem staan. Je ziet brandweer lopen. Er gebeurt niks. Het is weer over. Na een keer of wat zou ik niet meer van mijn bureaustoel opstaan. Dan zou ik denken, het is wel goed, ik blijf hier zitten en die brandweer, die kijkt maar wat die doet. Er gebeurt toch niks. Dat is de ene kant. En misschien bent u zo wel een beetje. Dan hoort u, niet de sirene, maar de aankondiging. Het is bijna heiligavondmaal. En u denkt, dat gebeurt toch elke keer hetzelfde. En ik heb er verder niks mee, dus ik blijf maar thuis. Dat kan. Het kan ook andersom gaan. Stel dat het nou zo was dat ik dat huis zag waar de brandweer binnenliep en ik dacht, hé, goed, ik heb hier geen familie, maar dat had gekund natuurlijk als een van u het was. Hé, daar woont familie van me. Dat zijn mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Dan was ik niet achter het raam blijven staan, dan was ik naartoe gegaan. En als het even kon, naar binnen. Dan werkt het juist andersom. Als je er persoonlijk bij betrokken bent, dan ga je niet, dan sluit je niet je ramen, zeg maar, en je gordijnen. Dan blijf je niet alleen maar staan kijken, maar dan moet je er naartoe. Dat is ook een heel verschil. Ben je alleen maar toeschouwer? Of ben je erbij betrokken? Zo was vanmorgen dat verschil er ook. Sommigen waren alleen toeschouwer. Die hebben vorige week de aankondiging gehoord. Die hebben vanmorgen de nodiging gehoord. Ze hebben gezien, hé, er is wat hiervoor in de kerk. Maar ze bleven alleen maar kijken. Want het ging niet over uzelf of over jouzelf. En anderen die zeiden, ja, maar dit gaat over mij. Hier ben ik heel persoonlijk bij betrokken. Net als iemand die denkt van, ja, maar in dat huis woont familie. En dan kun je niet meer wegblijven. Maar als je nou die persoonlijke betrokkenheid niet hebt. En misschien dus zelfs wel de gedachte, ik blijf maar thuis. En misschien heb je het wel gedaan. Waar kan dat mee te maken hebben? Nou, dat kan ermee te maken hebben dat je denkt, ja, maar het is elke keer hetzelfde. Ik weet langzamerhand wel hoe het avondmaal eruit ziet. Net zoals ik onderhand wel weet hoe een brandweerauto eruit ziet. En zo kun je denken, het avondmaal, dat ziet er zo en zo uit. En dat, ja, dat heb ik na een paar keer wel gezien. En het gaat toch niet over mij. Maar dan heb je iets heel belangrijks gemist. Beetje net zoals wat ik gemist heb bij dat huis. Ik zag die brandweermannen in en uitlopen, maar ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Ik stond op afstand. Wat daar binnen in het huis gebeurde, geen idee. En dat zou van alles kunnen zijn. Maar zo kan het ook zijn met het avondmaal. Je kijkt alleen naar de buitenkant en je ziet niet wat er gebeurt. Maar als je zou kijken met ogen van het geloof, dan zie je dat er heel veel gebeurt. En in feite ook elke keer wat anders. Elke keer ook hetzelfde. Maar wat er gebeurt in het hart is ook elke keer weer anders. En er zijn ook heel veel facetten, heel veel aspecten van het goddelijke werk dat hij laat zien. Maar daarvoor moet je wel kijken en betrokken zijn. Dat doe je niet met natuurlijke ogen. Net zoals dat het geen mens lukt zolang die nog achter zijn raam alleen maar staat te kijken. Dan kom je niet verder. En om zo te zeggen, als wij vanuit onszelf op onze natuurlijke manier kijken, dan zijn we ook als iemand die staat alleen maar achter het raam. Onze natuurlijke manier van kijken naar dingen van de Heer Jezus, dan is dat op afstand. Maar de Heer wil ons leren te kijken met de ogen van het geloof. En dan zie je dat het niet maar een ceremonie is. En dan hoor je dat het niet maar alleen gaat om een paar woorden die altijd hetzelfde zijn. Maar dan zie je erachter dat er iets gebeurd is. Om zo te zeggen dat dat elke keer weer nieuw is. En dat er iets gebeurt. En dat er iets gebeuren gaat. Dat mag je allemaal zien. God laat in het avondmaal zien dat er iets gebeurd is. Doe dat tot mijn gedachtenis. De dood des Heer die geweest is. Je gaat zien dat er iets gebeurt. Daar ging het vanmorgen over. Dat God leert roepen. Dat hij werkt in het hart. Zodat je God als Vader meer en meer gaat kennen. Hij geeft de zekerheid van het geloof. Men gaat ook zien dat er nog wat gebeuren gaat. Dat klinkt ook door in elke avondmaalsdienst. Er staat immers: verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus elke avondmaalsdienst die herinnert ons eraan dat hij komt. En het geloof ziet dat. Voor het geloof is dat zeker. En voor het geloof is dat belangrijk. Dan sta je niet maar op afstand, maar daar ben je bij betrokken. Nou, dat laatste is waar we nu bij stilstaan. Wat er gebeuren gaat en hoe je daaruit leeft. Dus als het even heel kort zwart-wit samenvatten, kunnen we zeggen, in de voorbereidingsdienst ging het over wat er gebeurd is. Het werk van de Heer Jezus, waar je op mag leren bouwen. Vanmorgen ging het over wat er gebeurt. Het werk wat God nu doet. En nu in de nabetrachtingsdienst over wat er gebeuren gaat. Wat er nog komt. Wij verwachten. Galaten 5 vers 5. Galaten 5 vers 5 is de tekst voor de preek. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat: de geest werkt hoop. En hoop, dat gaat over iets wat nog komt. De geest werkt hoop. Drie gedachten. De aard van die hoop. De bron van die hoop. En de vrucht van die hoop. De geest werkt hoop. De aard van die hoop. Er staat de hoop der rechtvaardigheid. Dan de bron van die hoop. Wij verwachten door de geest uit het geloof. En tenslotte de vrucht van die hoop. Dan kijken we nog even wat verder. Vers 6, daar staat het geloof door de liefde werkende. Dus als eerste de aard van die hoop. Hoop, eerst dat woord alleen even. Hoop, dat is bij ons iets onzekers, vaak. Ja, ik hoop het. Ja, we moeten maar hopen dat het goed gaat. Je weet het niet. Maar ja, maar je moet het beste er maar van hopen. Hopen, dat klinkt als onzeker. Nou, dat is niet hoe het in de Bijbel bedoeld is. Maar wat er in het Bijbelse woord hoop wel hetzelfde is als bij hoe wij het gebruiken, is het gaat over iets wat nog komt. He, als wij zeggen, ik hoop dat het goed gaat, en dan hoop je dat voor iets in de toekomst. Maar de Bijbel zegt, als je op die geestelijke manier hoopt, dan weet je dat van de toekomst, dat gaat goed. Een vaste hoop. Een zekere hoop. En wat voor hoop is het hier? Het is de hoop van de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid, dat is een ander belangrijk woord. Overal in de Bijbel, maar zeker ook in Galaten. Rechtvaardigheid. Dat betekent zondeloosheid. Als je rechtvaardig bent, dan doe je geen zonde. Dan ben je goed, dan ben je zuiver. Dan word je niet veroordeeld. En als hier staat rechtvaardigheid, dan gaat het over de rechtvaardigheid tegenover God. En de vraag is uiteindelijk niet of mensen ons rechtvaardig vinden. Het is natuurlijk best aardig als mensen zeggen, nou ja, die is wel rechtvaardig. Die meester is rechtvaardig, die docent is rechtvaardig. Die straft niet zomaar. Dat is op zich positief. Maar als mensen ons rechtvaardig vinden, dat zegt nog lang niet alles. De grote vraag is, vindt God ons rechtvaardig? En hopelijk is het ook een vraag die u herkent. En het is erg als je die niet herkent, zoals in dat lied klinkt. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn aard. Ik was misschien geen vreemdeling in je vakgebied. Geen vreemdeling op je werk. Geen vreemdeling in de media. Overal was je thuis. Maar een vreemdeling voor God en een vreemdeling voor je hart, dat kan. En dat is erg. Ik was een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende God niet en ik kende ook mijn eigen hart niet. En waaraan herken je dat nou? Ik kende... Hoe staat er nou? Vergeet het even. En ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als je die vraag nog nooit gesteld hebt, is dat de belangrijkste vraag die je moet gaan stellen. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Als je straks voor oog en oog met God staat, hoe ben je dan rechtvaardig? Of zoals ik het vanmorgen zei, hoe kan God dan tevreden met je zijn? Hoe kan God dan zeggen, ja, zo is het goed, zo is het helemaal goed. Er mankeert niks meer aan. Die rechtvaardigheid voor God, die hebben we niet. Kijk, als we die wel hadden, dan hoef je die vraag ook niet te stellen. Als je zo ook wel rechtvaardig was en je vergat die vraag te stellen, nou ja, niet zo erg, dan kwam het nog wel goed. Maar het probleem is dat niemand rechtvaardig is. En als we die vraag niet stellen, dan worden we het niet ook. En als we het niet zijn straks, dan worden we veroordeeld. Zo'n belangrijke vraag. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Niet in jezelf. Niet van iets van deze wereld. Maar er is één grond van rechtvaardigheid. Zoals dat lied verderop het zingt. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn rechtvaardigheid is. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Alleen met de rechtvaardigheid van Christus. Dat je schuilen mag achter die rechtvaardigheid van de Heer Jezus. En dat God kan zeggen, ik zie je onrechtvaardigheid niet. Ik zie alleen maar die rechtvaardigheid van Jezus. Dus al ben je in je ervaring onrechtvaardig, in het geloof rechtvaardig. God beschouwt je, God rekent je rechtvaardig. God verklaart Ik zie geen zonde meer. Ik heb die zonde weggestreept. Weggestreept met het bloed van Jezus. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Als je daarin delen mag, dan herken je toch ook het laatste vers. Rechtvaardig volk. Niet rechtvaardig in jezelf, maar rechtvaardig vanwege hoe God met je omgaat. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Verheugd in God. God die zo goed is, dat hij al je zonden in één keer wegrekent. Verheugd in die genadige, die zo ontfermende, betrouwbare God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugden al een tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Rechtvaardig. Wie gelooft in de Heer Jezus, is rechtvaardig. Op hetzelfde moment als dat je geloven mag in de Heer Jezus, ben je rechtvaardig. Dus op het moment dat hier in je hart het amen klinkt op het offer van Christus. Klinkt in de hemel het amen op je vonnis. Op je vrijspraak. Wie hier vertrouwt op Jezus, die is in de hemel vrijgesproken. Daar zit geen seconde tussen. Daar hoeft God niet nog even over te denken. Die boodschap hoeft niet eerst nog even naar boven. Op het moment dat een zondaar buigt voor Christus en zijn verzoenende werk omhelst, op hetzelfde moment zegt de Vader, zo is het goed. Zo ben je rechtvaardig. Maar zie je dat ook? Ervaar je dat ook? We hebben het ook gelezen in het formulier. En dat zal ook de ervaring zijn van iedereen die hier aangezeten heeft en die eerlijk is geweest. De ervaring gaat daar nog wel eens tegenin. Nee, niet dat je dat prima vindt, dat je zegt, ach, we zondigen toch allemaal. Als je je schouders op kunt halen bij de zonde, dan heb je nooit je zonde bij de Heer Jezus gebracht. Als je zonde brengt bij de Heer Jezus, dan kun je er nooit meer schouders over ophalen en zeggen, ach, hij vergeeft toch wel. Dan doen ze pijn. Maar ze zijn er wel. En we hebben het zo gezegd. Niet dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel. Integendeel. We zijn niet in onszelf volkomen en rechtvaardig. Je zit aan het avondmaal. En je zit alweer aan aardse dingen te denken. Je gaat van het avondmaal en je ziet iemand en je bent weer chagrijnig over, omdat zijn gezicht niet goed staat. Noem maar op. De zonde die kruipt er zo tussen, die is er overal. En dan kun je gaan denken, ja, ik ben een heel klein beetje beter. 10% en misschien 20 jaar later 20% bij wijze van spreken. En dat andere stuk ben ik nog steeds een zondaar. 10%, 20% verlost en 80% of 90% zondaar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Gerechtvaardig betekent 100% gerechtvaardigd. Terwijl je tegelijk moet zeggen, in jezelf 100% zondaar. In jezelf zie je alleen maar meer dat er uit je hart zonde komt. En toch blijft het waar. En in het geloof wordt het steeds meer waar. Steeds zekerder. 100% rechtvaardig. Maar omdat je tegelijk dat zo ziet. 100% rechtvaardig in Christus. Maar zondaar in jezelf. Dan ontstaat er zo'n verdriet. En zeg maar ontevredenheid. Je bent niet zoals je moet zijn en je bent niet zoals je wilt zijn. Wordt dat ooit nog anders? Zou je dat willen? Is dat uw verlangen? Wordt dat ooit nog anders? Is het echt zo? Dat is een goed teken, hè? Maar dan mag je ook zeggen, ja, gegarandeerd, dat wordt anders. Dat is het woord wat hier staat. De hoop der rechtvaardigheid. De hoop der rechtvaardigheid, dat betekent, ik heb een vaste hoop op wat nog komt en dat is mijn rechtvaardigheid. Ja, die rechtvaardigheid die heb je toch al? Ja, die rechtvaardigheid die heb ik in Christus. Ja, die mag in de hemel vastliggen. Maar die heb ik nog niet in de beleving. Nog niet in de praktijk van het leven. In de praktijk van het leven kom je zoveel ongerechtigheid tegen. Maar de hoop zegt, er komt een dag. Dan is alle ongerechtigheid weg. Dan ben je net zo rechtvaardig als dat God je nu al ziet. God zegt, ik verklaar dat je geen zonde meer hebt. En nu zeg je, ja, maar ik zie nog zoveel zonde. Er is nog zoveel van vroeger, van binnen, van mijn karakter, van alles. Maar er komt een dag dat het bij elkaar gaat passen. Dat God zegt, ik verklaar je rechtvaardig. En dat je in je hart kijkt, dat je om je heen zegt. En dat je zegt, ja maar zo is het ook. Het is ook helemaal zo. Ik zie nergens een zonde meer. Hoe diep ik ook in mijn hart kijk, ik zie niet één zonde meer. Met hoeveel mensen ik ook omga, nooit één verkeerd woord meer. Waar ik ook mee bezig ben, nooit één verkeerde begeerte meer. Volkomen rechtvaardig. Zo rechtvaardig als dat Christus zelf is. Die dag komt. En de hoop zegt, die dag komt zeker. En het avondmaal, die zegt dat ook. Het avondmaal zegt, nu mag je het weten, dat God je al vrij spreekt, ondanks al je zonden. Dat mag je voor nu al weten, maar je mag ook verder kijken. En je mag zien, eenmaal komt die dag, dan ben je er helemaal vanaf. En vandaar ook verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Want als hij komt, om zo te zeggen, dan hoef je die dood des Heren niet meer te verkondigen. Want dan is de vergeving niet meer nodig. Dan heb je geen dagelijkse verzoening meer nodig. Dan hoef je niet meer de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus. Dan mag je er alleen op terugkijken. En dan zeggen, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En dat Gods kinderen straks boven zijn, dat zullen ze allemaal erkennen. Dat is 100% te danken aan het bloed van Christus. Maar nooit meer hoeven ze dan te bidden om het bloed van Christus. Nooit meer hoeven ze dan tegen elkaar te zeggen, te verkondigen. Joh. Je kunt nog zo veel zonde bij jezelf merken, maar weet, bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En nu moet je dat nog op het hart gebonden krijgen, op het hart gedrukt. Maar straks is het in die zin niet meer nodig. Want je ziet geen zonde meer. Die is dan eeuwig weg. Dat is een vaste, een zekere hoop. Maar hoe kom je eraan? Dat is het tweede. Daar gaat eerst een vraag aan vooraf. Hoe komt het eigenlijk dat wij altijd geneigd zijn om naar de wet te grijpen? Altijd kunnen denken, ja maar als ik nou wat beter ben, dan durf ik het geloven. Als ik wat ernstiger ben, wat meer, beter kan bidden, wat beter uit mijn woorden komen, wat beter kan getuigen, dan noem maar op. Hoe komt het dat wij daar ons zo aan vastklampen? Nou, door precies hetzelfde als bij die Galaten. Nog een keer noem ik het even in die gemeente in Galatië. Daar kwamen die rondreizende predikers en die zeiden, ja, die Paulus heeft jullie een heleboel mooie dingen geleerd. Fijn dat hij jullie heeft verteld van de Heer Jezus. Maar hij heeft wel iets vergeten. Iets heel belangrijks. De wet. De besnijdenis. De spijswetten. De tijden. Dat hebben jullie vergeten. Moet je aanhouden. En dat beviel ze wel. Steeds meer mensen in Galatië die dachten, ja, die Paulus heeft allemaal wel mooi gezegd. Maar eigenlijk toch, was hij toch niet echt een goede apostel. Dit klinkt beter. Dus ze begonnen. Er waren er al die begonnen erover te denken om zich te laten besnijden. En anderen die begonnen zachtjes aan al aan varkensvlees laten staan. En weer anderen die zeiden, ja, dan gaan we ook loofhuttenfeest houden. We moeten ons eraan houden. Waarom? Waarom beviel dat ze beter? Je zou zeggen, het werd alleen maar moeilijker. Nou, toch niet. Op een bepaalde manier is dat leven makkelijker. Als je kunt zeggen, nou, we hebben die regel en daar voldoe ik aan. Dan kun je heel goed afvinken en dat kun je ook zien. Dat kun je van een ander controleren, maar je kunt ook van jezelf controleren. En kun je zeggen, ja, maar ja, hier, dit lukt mij alvast. Ik ben er al in geslaagd om 2 keer per zondag naar de kerk te gaan. Het is me al gelukt om elke zondag een hoed op te doen. Ik houd me eigenlijk al steeds beter aan de goede gewoonten die je thuis hebt, voor die bij een christelijk gezin horen. Maar ik zal natuurlijk niet zeggen dat je dat niet moet doen. En dat zijn die leraren daar, die brachten ook verkeerde regels in. Die besnijdenis was daar gewoon helemaal niet nodig. Ik zal niet zeggen dat je die dingen niet moet doen. Maar wel dat dat nooit je steungrond kan zijn. En dat wordt het zo makkelijk. Maar dat kun je zien, dat kun je als het ware in handen houden. En we hebben graag iets in handen. Dezelfde reden eigenlijk als waarom die Galaten met die dwaalleraars meegingen. Waarom wij kunnen steunen op onze uiterlijke godsdienst, is eigenlijk dezelfde reden als waarom sommige mensen helemaal nergens meer in geloven. Die zeggen, ja, bewijs maar eens dat God bestaat. Je zegt wel dat God bestaat, maar waar kun je hem dan zien? En hemel en hel? Is er ooit iemand teruggekomen? Als jij mij iemand kunt aanwijzen hier in het dorp, die gestorven is en in de hemel geweest en dan weer terugkomt, nou, dan wil ik het wel geloven. Maar bewijs maar eens. Dan wil je dus iets in handen hebben. Iets wat je aan kunt wijzen. En natuurlijk zijn er aanwijzingen dat God bestaat. God geeft zelfs zijn schepping. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Maar al hadden wij geen hemel boven ons, waarin God zijn heerlijkheid toonde. Dan kon je nog geloven. En andersom, vanuit de hemelen alleen en vanuit die aanwijzingen in de schepping alleen, kom je nooit tot het echte geloof. Want het echte geloof steunt niet op wat je kunt zien, en wat je kunt voelen, en wat je kunt bewijzen. Maar het echte geloof steunt op God. Op Gods woord. Op Gods belofte. En dat geldt ook voor die hoop. Dus die mensen in Galaten dachten, ja, maar kijk. Er staat wel veel op het spel. Als wij straks gaan sterven. Paulus heeft ons duidelijk gemaakt hoe rechtvaardig God is. Er staat wel veel op het spel. We moeten wel heel zeker weten dat het dan goed komt. Hoe kun je dat zeker weten? Ja, dan moet je toch wel in je leven iets hebben. En hoe meer punten ze hadden, hoe meer ze dachten, ja kijk. Het zit goed. Ik kan het checken. Ik kan nu al zien dat God straks wel tevreden met me zal zijn. Zou je dat niet graag hebben? Het is zo'n waagstuk, hè, om te sterven. We hebben het nog nooit gedaan. We hebben het ook van niemand anders gehoord, die teruggekomen is. Zo'n waagstuk. En dan wil je heel graag iets in handen hebben. Iets wat je zelf gepresteerd hebt. Of anders misschien een heel bijzondere ervaring. Dat je daarop kunt bouwen, dat je dat in handen kan hebben. En dat je daarmee, als je dan moet gaan sterven, durft te sterven. Denk je, als het nu zo ligt, dan zal het allerhaast goed komen. Nee, zegt Paulus. Hou je toch nergens anders aan vast dan aan wat God zegt. En daarom staat hier, wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Die hoop der rechtvaardigheid, dus die zekere verwachting dat je straks volkomen rechtvaardig zult zijn. Hoe kun je die krijgen? Uit het geloof. Het geloof dat steunt op de belofte van God. Het geloof dat steunt op de verdiensten van Christus. En dat lijkt nu zo wankel. Want dat geloof, zo zegt Hebreeën 11, het geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. En een vaste grond van de zaken die je hoopt en een bewijs van de zaken die je niet ziet. Het gaat altijd over iets wat je niet kunt zien. Je zou veel liever willen hebben dat je het wel moest geloven, maar dat er ook een teken naast was. Ook een ondersteuning. Nee. Paulus zegt, alleen geloof. Wij verwachten uit het geloof. Niet uit het geloof en de ervaring. Uit het geloof en de verdiensten. Uit het geloof en het bewijs. Nee, wij verwachten uit het geloof alleen. Het geloof dat steunt op het woord van God. God die gesproken heeft en niet kan liegen. Het geloof dat steunt op de Heer Jezus. De Heer Jezus die het werk gedaan heeft en waaraan niets mankeert. Dat geloof. Ja, maar dat is zo moeilijk. Dat is zo, ja, onmenselijk. Hoe kan ik dat? Nou, dat is nou opnieuw wat Paulus de Heilige Geest noemt. Dat is een wonder. Het is een wonder als je dat mag geloven. Het is geen vergissing als je dat gelooft. En dat zegt de wereld. De wereld zegt, je houdt jezelf maar wat voor de gek. Je praat jezelf wat aan. Die denken, wij snappen er helemaal niks van. Dus er zal het wel onzin zijn. Maar dat is net zoals dat ik voor het raam bleef staan en dacht, er zal wel niks aan de hand zijn in het huis, want ik zie alleen mijn mannetjes in en uit lopen en verder zie ik niks. En zo kijken mensen ook naar het geloof. Die zeggen, ja, je praat jezelf wat aan. Want ik snap er niks van en ik zie er niks van. Nee, maar dat is omdat je het niet kent in je hart. Maar dat wondere geheim van het werk van de Heilige Geest. Die leert geloven. Geloven, dat betekent vast steunen. Op dat woord van God. Zo vast steunen op dat woord van God. Dat het net zo zeker is. Als wanneer de beste professor van de wereld daar een onweerlegbaar bewijs voor had gegeven. Net zo zeker, nog zekerder eigenlijk, als je het voor je eigen ogen had zien gebeuren. Dat heeft God vanmorgen ook in het avondmaal willen doen. Dat mogen verwachten. Je ziet alleen maar simpele stukjes brood en een beetje wijn. Voor je zintuigen. Het is natuurlijk wel heel zeker dat er brood is. Het is heel zeker dat er wijn is. Dat is zeker. Maar wat ermee bedoeld wordt, dat is voor je zintuigen niet zeker. Voor je het natuurlijke verstand is dat niet zeker. Maar het geloof mag zeggen, en de Heilige Geest die leert dat, net zo zeker als het is dat je nu dit brood proeft, zo zeker is het dat het lichaam van Christus voor je verbroken is. Net zo zeker als dat je nu de wijn voelt in slokdarm. Zo zeker is het dat het bloed van Jezus Christus gereinigd heeft van alle zonden. Net zo zeker als je hier samen aan de tafel kunt zitten. Zo zeker is het dat je straks hierboven mag zitten. En dat wondere geloof, waar je eigenlijk denkt, hoe Ja, je kunt je wel aanpraten, maar daar heb je niks aan. Hoe kan het nou dat als ik hem helemaal niet wil aanpraten, als ik het juist vanuit mezelf altijd maar betwijfel, dat het toch zeker wordt, dat het vast wordt, dat ik erop bouwen kan, dat ik ermee sterven kan. En u weet dat het kan, hè? Die getuigenissen hebben we ook in de afgelopen jaren gehoord. U weet dat het kan, dat je met dit geloof en deze hoop kunt sterven. Niet karakterafhankelijk. Zelfs met een heel weifelend karakter. Toch zo zeker zijn. Ik kan sterven. En straks, als ik voor de troon sta, dan zal het goed zijn. Hoe kan dat? Als die geest werkt. Die geest die zegt, het is niet alleen voor nu. Het is niet alleen voor een beetje troost om weer een week of een maand verder te kunnen. Maar die geest die zegt, die leert je zeggen, zo waarlijk als God bestaat. En God bestaat zo waarachtig. Zo zeker is het. Dat ik nooit verloren zal gaan. Die leert je steunen op die belofte. Die leert je vastklemmen aan het werk van de Heer Jezus. Die leert je dan ook vooruitzien. En zeggen, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn heiland geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. En mijn zwanenzang, dat is het allerlaatste wat ik nog zing. Het allerlaatste waarmee ik dit leven kan verlaten. Daar heb ik niks anders bij nodig om het leven te kunnen verlaten. Als ik dit kan zeggen, dan kan ik sterven. Gestorven voor mij. Een levende hoop. Dat is het tweede. De bron van die hoop. Dat is het geloof. En daarachter de geest. Ten slotte nog kort. De vrucht van die hoop. Ja, maar zou je dan zeggen, dat is wel een beetje goedkoop. En dat zeiden die dwaalleraars natuurlijk ook. Zeiden dat wat Paulus spreekt is veel te goedkoop. Alleen maar door het werk van Christus, alleen maar het geloof nodig. Daar kweek je luie christenen. Daar kweek je bedrog. Zo werkt het niet. Het is niet alleen het geloof, het is ook de wet. En ik zei vanmorgen al, en ik hoop als de Heer het geeft, dat volgende week, of die week daarna, op in te gaan. Paulus is geen vijand van de wet. Dat kan niet. Een christen is het eens met de wet. Anders spreekt God zichzelf tegen. Maar, Paulus zegt, een christen is niet iemand van geloof plus wet. Ja, wel geloof, maar ook een beetje wet. Of, ja, wel wet en ook een beetje geloof. Nee. Zalig worden is door het geloof alleen. Maar het geloof blijft niet alleen. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat dat geloof een werkzaam geloof is. Als het geloof alleen de conclusie was van ons verstand, ja, dan bleef dat geloof alleen. En daar herken je het ook aan. Hè? Misschien heb je dat soms ook wel, dat je iemand tegenkomt, zegt, je praat zo makkelijk over het geloof in het leven, zie je er niks van terug. Zeg, mijn zonden zijn toch vergeven? En als je dan wat verder luistert, dan denk je, het zit in het hoofd en diegene heeft als het ware gezegd, ik zet de knop om en nu geloof ik dat Jezus Christus voor mij gestorven is en is klaar. Maar dat is niet dat hartelijke geloof. Dat wondere geloof. Dat de Heilige Geest door het evangelie in je hart werkt. Dat levende geloof. Dat is een verbinding aan de Heer Jezus. Door de Heilige Geest. Dat leeft in je hart. Omdat je aan God verbonden wordt. Maar als het dan leeft in je hart, dan leeft het ook naar buiten toe. En daarom ziet u in vers 6 dat woord werk ook staan. Het is het geloof door de liefde werkende. Dus dat door de liefde werkende, dat kun je zeggen, dat zijn de goede werken. Maar niet goede werken, nog een keer geloof hier en dan hier ook nog goede werken. Beetje van dit, beetje van dat. Maar het is één geheel. Dat geloof, dat zorgt voor goede werken. Maar het is het geloof alleen wat je aan God verbindt. En dat geloof, dat kan niet alleen blijven. Dat geloof, dat doet wat. De geest, die doet wat in je ziel. En dat werk van de geest, dat doet wat naar buiten. Dat gaat werken. En wat werkt dat nu? Er zou een heleboel over kunnen zeggen. En dat hopen we dan vanuit het vervolg van hoofdstuk 5 te doen als de Heer het geeft. Nu dit. Wat betekent het nu? Dat bij dat geloof de hoop hoort. Dus wie gelooft in de Heer Jezus, die krijgt hoop, vaste hoop op de zaligheid. En wat doet de liefde daar nou mee? Waarbij ik gelijk maar even wil aanstippen, hier hoor je ze alle drie bij elkaar. En dat gebeurt heel vaak bij Paulus. Geloof, hoop en liefde. Het geloof, dat kijkt terug en dat grijpt terug op wat God gedaan heeft, wat God gesproken heeft. De hoop ziet vooruit op wat je nog krijgt. En de liefde, die ziet de taak nu. Die ziet zijn plaats nu. Als je nou leven mag uit het wonderenwerk van Christus. En toeleven naar die zalige hoop. Wat gaat dan de liefde doen? Eigenlijk zou ik daar helemaal niet veel over hoeven zeggen. Dus dat doe ik ook niet. En misschien wel helemaal niet. Als het echt zo is, dat je leeft uit het geloof, dat je leeft voor de hoop en dat het geloof zo sterk is, dat de liefde in je leven overvloedig is. Dat je een geopend hart hebt, een geopend hart naar God toe en een geopend hart om je heen. Dat je open ogen hebt en open oren. Nou, dan gaat de Heer zeker de weg wijzen wat u nou in die liefde kunt doen voor uw naaste. Maar één ding wil ik nu dan toch in het bijzonder noemen. Dan ga je een grote tegenstelling voelen. Als je mag leven met hoop. En je hebt met hoop mocht je van die tafel als het ware afstappen. En met hoop mag je uit de kerk gaan. En dan ga je de wereld in. Wat kom je dan tegen? Hopeloosheid. Toch? Als je echt een geopend hart hebt gekregen. Liefde. Dat je er iets van ziet hoe die andere mensen nou echt zijn. En als je echt verlangt naar de hemel. En een zekerheid daarvan mag hebben. Dan kan het niet missen of je ziet hopeloosheid. En dan zijn er misschien wel mensen waar je vroeger jaloers op was. Maar jongen, als ik toch eens zo makkelijk kon leven. Op zondag kon ik doen wat ik wilde. Door de week hoefde ik geen rekening met God te houden, met die Bijbel. Wat makkelijk toch. Toen je anders ging kijken naar jezelf. Toen je voor jezelf ging zeggen, ja maar dat kan ik niet meer. Ik kan niet gelukkig worden in de zonde. En ik durf niet met al mijn zonden de eeuwigheid tegemoet. Er moet wat gebeuren. En als dat er gebeurt. En je mag van je zonde bevrijd worden. En je mag een open hemel zien. Dan ga je ook weer anders kijken naar die ander. Dan ben je niet meer jaloers. Maar dan ga je achter de schermen kijken. En denk je, joh, is dat nou alles? En dan zie je dat, hè. Mensen die proberen het leven leuk te maken. Voetbal. En ze zeggen wel, voetbal is religie. Dat is niet voor niks. Voetbal heeft voor veel mensen echt die plek gekregen die eerste godsdienst had. Daar proberen ze dan een beetje de zin van het leven uit te halen. De voetbalhelden, dat zijn hun halve afgoden. Andere mensen die zoeken hun geluk in rijkdom. En die werken. En ze verdienen. En andere mensen zoeken hun geluk in drukdoenerij. Altijd de leukste willen zijn. En noem maar op, je hebt duizend manieren. En van buiten kan het dan geweldig lijken. Als je een klein beetje verder luistert. Zeg je, en dan? Wat zit er nou achter? Waar leef je voor? Wat is de zekerheid van je ziel? Wat nu als je het niet meer kunt? Als je bedrijf waar je zoveel gewerkt hebt failliet gaat. Als je sport waar je zo in getraind bent. Als dat niet meer kan omdat je lichaam oud wordt. Als al die dingen wegvallen, wat dan? Als je sterft, wat dan? En noem maar op. Dan zie je, het is alles een kaartenhuis. Hopeloos. Zoveel mensen hopeloos. En een deel van de mensen die denkt er totaal niet aan. Het is zo druk met al die dingen. Maar andere mensen die zijn er wel achter gekomen. Een evangelist die op straat met iemand sprak. Die begin van het gesprek. Hij was gelukkig en heel verhaal. Maar dat gesprek duurde nogal lang, zo'n beetje een half uur later. Ik weet niet meer hoe dat hele gesprek liep, maar dit weet ik nog heel goed wat die evangelist me vertelde. Die zei, joh, weet je, ik zei net wel dat ik gelukkig was. Maar dat probeer ik mezelf altijd maar voor te houden. Eigenlijk is mijn leven een puinhoop. En ik weet gewoon niet waarvoor ik nog leef. Nou, toen heeft hij nog een kwartier het evangelie mogen vertellen. Maar zo zijn er zoveel mensen. Hopeloos. Ze zitten misschien ook wel naast u. In de kerk. Maar ze leven zeker om u heen in de wereld. En het geloof door de liefde werkende. Weet niet altijd wat hij daarmee aan moet. Natuurlijk, wij kunnen heel die wereld in nood niet op onze schouders nemen. Dat mogen we weten, de Heere regeert en die weet hoe die mensen moet bereiken, die weet waar naartoe gaat. Maar de Heere brengt ook mensen op onze weg. En dan ga je toch verlangen, die hoop. Die hoop die mocht ontstaan in je ziel. Door Gods grote genade. Dat je mag uitstralen, mag uitstallen. Daarom zegt Petrus het later ook. Heiligt God de Heere in uw harten. En wees altijd bereid. Tot verantwoording aan een ieder die rekenschap van u eist. Tot verantwoording van de hoop die in u is. Als je zo iemand eens tegenkomt. Vertel ze dat er hoop is. Hoop niet bij ons, niet uit ons. Die hebben wij ook niet van onszelf, die kunnen we alleen maar ontvangen. En die kun je alleen maar zoeken bij de Heer. Maar die hoop, die geeft Hij. Die geeft Hij in het hart en die geeft Hij in zijn woord. En die hoop, die je mocht ontvangen, die bestaat ook voor een ander. Vertel ze dat er hoop is. Hoop. In een levende God en een levende zaligmaker. Het geloof. Het geloof waardoor je het voor jezelf mag leren geloven. Leren hopen. Datzelfde geloof, dat gunt het door de liefde aan anderen. Amen.